Ik wil nu met u lezen uit het boek van de profeet Zacharia. Daar ben ik alweer een tijdje geleden hiermee begonnen. En we schieten dan ook al wel een stukje op inmiddels. Ik lees met u Zacharia 11. Ik lees uit de HSV, de herziene statenvertaling. Hebt u een andere bij u, dan kunt u fijn vergelijken. Hebt u dezelfde, kunt u ook mooi meelezen. Ik lees u Zacharia 11. Daarboven staat bij mij de twee stokken. Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. Weeklaag cipressen, omdat de ceders gevallen zijn. Omdat die machtige bomen verwoest zijn. Weeklaag eiken van Bazan, omdat het ondoordringbare woud is neergevallen. Hoor het gejammer van de herders, omdat hun pracht verwoest is. Hoor het gebrul van de jonge leeuwen, omdat de trots van de Jordaan verwoest is. Zo zegt de Heere, mijn God, wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere, dat ik rijk geworden ben. En hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste en in de hand van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten. En ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen. Omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam voor mijzelf twee stokken, de ene noemde ik lieflijkheid, de andere samenbinding. En ik weidde die schapen. Ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden, en laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok lieflijkheid en brak hem stuk, om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken, en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere is. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk. Om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. De Heere zei tegen mij, neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. Want zie, ik zal een herder in het land doen opstaan. Naar wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien. De jonge dieren zal hij niet gaan zoeken. Wat gebroken is, zal hij niet genezen. Wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen. Maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden. Tot zover lezen we vanmorgen uit het woord van onze Heer. En als u zo met mij meeluistert, dan denkt u bij uzelf, wat is dat wellicht een ingewikkeld woord en wat heeft het allemaal te betekenen? Dat de Heer zijn geest geeft, zijn genade om deze dingen te begrijpen. Ja, Zacharia 11. Dat lees je en dat herlees je. Je leest wat andere vertalingen. Je begint wat te bladeren in woordenboeken om te kijken wat bepaalde woorden zo allemaal precies betekenen. En je begint te ontdekken dat het een ingewikkeld hoofdstuk is. En dan na de zondag, de dag waarop je met de broeders en de zusters mocht samenkomen om daarover na te denken. Je moet een beetje ingevoerd zijn. Als je deze dingen leest in Zacharia, in wat met een moeilijk woord heet de eschatologie. De leer van de uiterste dingen, de laatste dingen. Je moet een klein beetje weten van Gods plan dat nog ontvouwd zal worden. Gelukkig denk ik dat ik daar wel een beetje van weet en dan ga je de dingen langzamerhand plaatsen. Maar het is wel lastig. We leven ook in onzekere tijden. Laat dat duidelijk zijn, hoef ik u niet te vertellen. Toen ik dit schreef van de week, toen dreigde daar die spanning in Syrië en die is beslist nog niet weggenomen. Het kan zomaar gebeuren dat een coalitie onder leiding van de VS met kruisraketten een aanval lanceert en daar met heel veel dood en geweld zaait, mensen van het leven zal beroven. En zo wordt het daar in het Midden-Oosten, wat toch al zo'n explosieve omgeving is, alleen nog maar weer heftiger en komt daar meer brandstof bij. En eenmaal zal het tot ontploffen komen. Dat zullen we uit Zacharia in de toekomst ook nog nadrukkelijker gaan leren. De Russen die staan op scherp. Iran brult en China die houdt op afstand de zaak nauwkeurig in de gaten. Hoe zal het allemaal gaan? Het gaat in ieder geval om Israël. Israël wil dat niet, wil zich stilhouden, koest houden. Maar in alle landen van de wereld wordt ook steeds weer, in geval ook van dit conflict in Syrië, Israël genoemd. Ik weet niet of u het allemaal meegekregen hebt, maar Erdogan van Turkije geeft Israël de schuld van de chaos in Egypte. En in Egypte zijn er ook verschillende partijen die tegenover elkaar staan en die Israël de schuld geven. Het kan zo gek niet zijn, Israël heeft het gedaan. In Zacharia gaat het ook om Israël. Is dat toeval dat zo'n oude profeet zo lang geleden al schreef over Israël en dat de kranten vandaag schrijven over Israël en dat die dingen ook nog wel erg veel op elkaar lijken en steeds meer bij elkaar komen? Het heeft te maken ook met wat in Zacharia 11 staat. Zo is mij duidelijk geworden. Ik bedoel niet dat u thuisgekomen de krant naast Zacharia 11 kunt leggen, maar het is wel zo dat Zacharia, dus ook hoofdstuk 11, profetie is over die toekomstige gebeurtenissen, in het bijzonder over de dingen die direct voorafgaan aan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Zacharia 14 beschrijft die triomfantelijke terugkomst naar Jeruzalem. Er zullen de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg staan. Hij zal zijn stad binnentrekken, bevrijden. Hij zal koning worden. Maar Zacharia 11 is nog een stukje voorgeschiedenis. De inleiding. En ik geloof dat ook onze wereld in die inleiding is terechtgekomen. En dat de dingen die vandaag gebeuren allemaal samenhangen met straks die triomfantelijke terugkeer van onze Heer. Dat wil zeggen, wat Zacharia schrijft is bezig zich in onze wereld te ontwikkelen. Het krijgt vorm. Het is geen profetie meer ver weg, maar het ontvouwt zich voor onze ogen. We moeten voorzichtig zijn. We moeten ons niet laten leiden door de sensatie van het moment. Dat is te vaak, te dikwijls gebeurd. En dan werd er geroepen en dan bleek het later toch anders te zijn. En dan raken mensen gedesillusioneerd omdat er te veel gezegd werd en het werd niet waargemaakt. En dat werkt dan contraproductief. Ik gaf al eerder aan dat we op verschillende plaatsen, ook in Zacharia, over de antichrist kunnen lezen en hem kunnen herkennen. Ik heb dat nadrukkelijk genoemd toen we het over hoofdstuk 8 hadden. Die antichrist wordt in ons hoofdstuk veel concreter voorgesteld, straks meer vers 16 en 17. Maar we beginnen uiteraard bij het begin, vers 1, 2 en 3. Dan worden we meegenomen naar het noorden van Israël. We lezen van Libanon en Bazan. Libanon herkennen we moeiteloos. Ooit werd dit land het Zwitserland van het Midden-Oosten genoemd. Het was rijk, het was welvarend, het was westers georiënteerd. Maar nu is het verscheurd en zucht onder terrorisme van de Hezbollah, de partij van Allah. En daarnaast, naast Libanon, vinden we de Golanhoogte. En dat is Bazan. Het noorden van Israël werd aan het begin van haar bestaan in 48 en de jaren daarop vanuit dat noorden, de Golanhoogten, gebergte, beschoten. De kanonnen van de Syriërs konden makkelijk zo half Israël bereiken. In de Zesdaagse Oorlog heeft Israël dat gebied op Syrië veroverd voor haar eigen veiligheid. En sindsdien is daar betrekkelijke rust. Maar wat is betrekkelijke rust in het Midden-Oosten? We lezen in de versen 1, 2 en 3 een klaagzang. En dan gaat het dus over dat gebied, Libanon, de Golanhoogte. Dat gebied vervalt tot chaos, zo begrijpen we. En de vraag mag gesteld worden, wanneer zal dat gebeuren? Nou, we bevinden ons in eindtijdprofetie. En wij herkennen langzamerhand steeds meer onze tijd. En tegen dat licht zullen we de gebeurtenissen ook in Syrië moeten plaatsen. Bovendien wordt elders in de Bijbel over Syrië en Damascus geprofeteerd. Jesaja 17, daar staat, zie, dat is een opvallende profetie hoor, zie, Damascus houdt op een stad te zijn en het zal een puinhoop worden, een ruïne. Dat is nog nooit gebeurd. Damascus is wel veroverd, maar het is niet zo dat het opgehouden is een stad te zijn, een puinhoop, een ruïne. En hier in Jeremia 49 lezen, ontmoedigd is Damascus. Het keert zich tot de vlucht. Een miljoen mensen vluchten nu al weg uit Syrië. En schrik heeft het bevangen. Benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Ik weet niet of dat nu gaat voortkomen uit dat wat de VS voornemens is te doen. Maar deze dingen staan in de Bijbel. We moeten de wereldgeschiedenis aan de hand van de Bijbel lezen. Verder zouden we de zogenaamde Gog-oorlog kunnen noemen. Een coalitie van landen onder leiding van Rusland, met daarbij Syrië, Turkije, Iran en nog veel meer islamitische landen, die zich keren tegen Israël. Maar van Gog en Magog staat geschreven dat ze op de bergen van Israël, de Golanhoogte, onverwacht een enorme nederlaag zullen lijden, Ezechiël 39. We leven de tijd van het voorspel, denk ik, van deze gebeurtenissen. Wie de internationale politieke lijnen volgt, herkent de Bijbelse profetie daarin. Deze dingen die ik noem, staan gewoon in de Bijbel. Het heeft te maken met een doel. Het doel dat de Heere God heeft, een bestemming. Maar God is langmoedig, hij is geduldig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Staat ook in de Bijbel, God heeft geen vreugde aan de dood van een zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Maar er komt een einde aan Gods geduld. En zijn plan zal gerealiseerd worden. We lezen in hoofdstuk 11 over het weiden van slachtschapen. Vers 4. Slachtschapen zijn schapen die geslacht zullen worden. Het gaat natuurlijk om mensen die gedood zullen worden. Het gaat om Joden die trouw zijn gebleven aan God en ook anderen die de Heere God en de Heere Jezus lief hebben. Misschien wel om ons. Het gaat ook over de kopers en de verkopers van deze slachtschapen. Er zijn de machtigen op aarde die de slachtschapen verhandelen. En daarbij ook nog denken dat ze God welgevallig zijn. Er komt dus een sfeer op aarde dat de getrouwen, de gelovigen, Gods volk Israël, zij die de Heer Jezus daar lief hebben en de gemeente, dat die zullen lijden hier op aarde en de mensen die dat lijden over ons zullen brengen, zullen denken dat ze God daarmee dienen. En waarom denken ze dat? Hoe kunnen ze zo verblind zijn? Mensen geloven de leugen in plaats van de waarheid. En Paulus schreef dat juist met betrekking tot de komst van de antichrist, dat de mensen de dwaling zullen geloven en volgen. En waarom doen ze dat? Omdat de antichrist zich manifesteert, zich laat zien toont alsof hij God is. De antichrist zal zich in de tempel van God zelfs laten aanbidden. Nou, als de wereld ertoe gebracht is om de antichrist als God te aanbidden en ze luisteren naar zijn bevelen, denken ze God te dienen. Maar de slachtschapen, zij die trouw zijn aan God en hem werkelijk kennen, zij zullen daarvan slachtoffer worden. Die slachtschapen worden vers 7 ook ellendige schapen genoemd. We moesten ook denken natuurlijk aan de Heer Jezus. En u weet dat, Jesaja die heeft het ons gezegd, als een schaap werd hij ter slachting geleid. De Heer Jezus, een slachtschaap. We vieren het avondmaal. We nemen brood. We belijden toch dat wij één zijn, één lichaam met hem. Hier op aarde zal het ons weinig anders vergaan. Zeker wanneer die antichrist de macht grijpt. Maar ook dan, en het lijkt er misschien niet op, maar ook dan is God aanwezig. Zoals God veel vaker in nood en in zorg erbij is. Ook als je het niet direct ziet. Geloof weet, geloof ziet. God is erbij. De chaos kan misschien enorm zijn, maar God is nooit ver weg. Er is altijd een wakend oog over de getrouwen, de slachtschapen, de martelaren. Deze antichrist, en volgens mijn inzicht zal dat een Jood moeten zijn. Overigens ook Hitler had naar alle waarschijnlijkheid Joods bloed. Zal als westers politiek kopstuk opkomen. Zeg maar uit Europa de macht grijpen. En in het Midden-Oosten zal een machtsvacuüm ontstaan. Die oorlog van Gog en Magog, die ik net noemde, Ezechiël 39, leidt ertoe dat de Russische coalitie, zeg maar, op die bergen van Israël, de Libanon, de Golanhoogte, vernietigd wordt. Zonder toedoen van mensenhanden. Dus God zelf zal blijkbaar daar ingrijpen, deed hij vaker. Denkt u maar aan de tijd van Hiskia. Toen dreigde een inval van koning, van generaal Sanherib met het Assyrische leger. Het Syrische, maar het Assyrische leger, volkeren hadden zich verbonden. U leest dat in 2 Koningen 19, vers 35. 185.000 doden vielen er zonder toedoen van mensenhanden. In de toekomst misschien ook zoiets. Dat Gods geduld een einde neemt, zien we gesymboliseerd in de beide stokken. Samenbinding en lieflijkheid. Eerst wordt de stok lieflijkheid gebroken, dus een symbolische daad. Wat betekent dat? Het staat er gewoon bij. Vers 10, om mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. God heeft een verbond met de volkeren gesloten. Weten we dat er zo'n verbond bestond? Ja. U moet niet denken aan het verbond met Israël bij de Sinaï, want dat was met Israël de 10 geboden. U weet daarvan. U kunt ook denken aan het nieuwe verbond brood en wijn. Maar dat is met de gemeente. Maar God heeft een verbond gesloten met de volken. Mijn stem is niet goed. En daarvan leest u in Genesis 9, vers 9. En zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u. En dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, het Noachitische verbond. Met alle volken, want die zijn voortgekomen uit Noach. Dit verbond zal blijkbaar op enig moment worden verbroken. Door de zondvloed heeft de Heere God de toenmalige wereld ten onder laten gaan. Blijkbaar zal de tegenwoordige wereld door soortgelijk rampspoed worden overvallen, net als de wereld van Noach. Bijna helemaal vernietigd. Maar in de toekomst zal het niet zijn door water, maar door vuur. 2 Petrus 3, vers 10. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dat is een toekomstig oordeel, want God verbreekt het verbond. Hij zal de mensheid niet langer bewaren. Er gaat een oordeel komen. Nou, dit wordt ingeleid door de volkomen chaos. En de volgende hoofdstukken uit Zacharia laten ons daar steeds meer van zien. Maar we kijken nu naar vers 11. Beetje lastig, een beetje themawisseling. Dat was steeds het probleem met Zacharia 11. De ene keer heeft de profeet het over de gemeente als schapen, slachtschapen. En de andere keer heeft hij het over de mensen die juist daar tegenover staan. Een beetje lastig. Maar naast de stok lieflijkheid lezen we van samenbinding. Het verbreken van de stok samenbinding lezen we na het profetische gedeelte rondom die 30 zilverstukken. Dat kent u. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om Judas. Geef mij mijn loon. De Heer Jezus is gekomen om het koningschap te aanvaarden. Hij sprak de woorden van God. Hij bevestigde dat door wonderen en tekenen en daden. Hij liet het zien. Ik ben de koning. Geef mij mijn loon. Geef mij waar ik recht op heb. Geef mij mijn eer. Aanvaard mij in mijn koningschap. Maar hij bleek maar 30 zilverstukken waard te zijn. De prijs van de slaaf. De Judas incasseerde dat geld. Het gaat niet goed. Later werd dat in de tempel voor de voeten van de hoge priester geworpen, Matteüs 27. Zo werd Jezus afgewezen. Wij willen niet dat deze koning over ons woordt. En met het geld werd een stuk grond gekocht van de pottenbakker. Dat lezen we. Om potten te bakken, heeft een pottenbakker klei nodig. Een pottenbakker heeft een stuk grond waaruit hij dat klei haalt. Maar zo verschaalt de grond. En op den duur is er geen klei meer, is de grond nergens goed meer voor, slechts als begraafplaats. Akeldama, bloedakker. De mensen worden in de Bijbel vaak met een akker vergeleken. Denk aan de gelijkenissen van de Heer Jezus. En de goede klei wijst dan natuurlijk naar de gelovigen, de slachtschapen in ons geval. Deze gelovigen worden door de antichrist, door die kopers en verkopers, vervolgd en vermoord. En zo wordt de klei verwijderd. Het goede daarmee wordt aan de wereld onttrokken. En de wereld wordt een dode akker, de wereld is stervende. Vandaag zien we een versnelling in dat proces. Naarmate het christelijk geloof afneemt, krijgt de wereld meer en meer het aangezicht van een doordoods landschap en het dreigt heftiger. De heerschappij van de dood neemt toe. En dit proces zal na opname van de gemeente, die nu nog weer houder is, schrijft Paulus in 2 Thessalonicenzen 2, nog weer versterkt worden. En de antichrist zal de macht grijpen. De Heer Jezus heeft deze dingen natuurlijk voorzien en geweten. In Johannes 5, vers 43 staat uit zijn mond opgetekend: ik, de Heer Jezus, ben gekomen in de naam van mijn Vader. En gij neemt mij niet aan, 30 zilverstukken weg, spot. Zo een ander komt in zijn eigen naam, de antichrist, die zult gij aannemen. En dat is de dramatiek van deze wereld. God biedt zijn zoon en die wordt afgewezen door de meerderheid. En de antichrist komt in zijn eigen naam en daarvoor gaan de handen op elkaar. We keren terug naar de opmerking over de staf samenbinding. En zoals we zeiden vindt het verbreken van de stok samenbinding plaats na die gebeurtenissen rondom de verwerping van de Heer Jezus, die 30 zilverstukken. Het woord verbinding, samenbinding, is hier eigenlijk een beetje vreemd vertaald. Het gaat om een woord dat verbonden betekent. Je hebt een verbond, een afspraak, het meervoud daarvan, verbonden. Leest u de King James Version of de American Standard, dan leest u daar ook inderdaad bonds. Alleen in Nederland hebben wij het vertaald door verbinden is samenbinding. En vervolgens zijn we op een verkeerd spoor gezet, want dan zien wij Juda en Israël en dan denken we dat het daartussen verbroken gaat worden, maar is niet waar. De Bijbel leert juist dat die weer bij elkaar gevoegd zullen worden. Ook in Ezechiël, 2 stukken hout, eentje met Efraïm en eentje met Juda, wordt weer tot 1 stuk gemaakt. Dus het gaat niet om de verbreking tussen die beide groepen van stammen, 2 en 10 stammen. Maar het gaat om de verbinding die God met het volk had. Zoals God het verbond, het Noachitische verbond met de volkeren verbrak, zo verbreekt hij ook zijn verbond met Israël en met Juda. Tenminste, zowel bij de volkerenwereld als bij ook Israël en Efraïm. Tenminste, voor zover het om mensen gaat die zijn zoon niet hebben aangenomen. Want uit de volkeren en uit Israël zijn er mensen die sluiten zich aan in het nieuwe verbond. En voor hen is die heerlijke toekomst. En die anderen zullen zuchten onder de dictatuur van de antichrist. Waarom trekt de Heere God zijn handen af? Waarom verbreekt hij die verbonden, die stokken? Omdat zij zijn herder, zijn zoon hebben verworpen. Het gaat altijd om Jezus Christus. Maar God is geduldig en langmoedig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wacht tot het uiterste, maar het moment komt. Hij heeft een punt bepaald. Dan houdt zijn genade op. Dan zal een gemeente van de aarde worden opgetild, thuisgebracht, het huis met de vele woningen. Maar hier op aarde is er dan geen rem meer. En openbaart zich de antichrist. En de cirkel gaat sluiten, die versen 16 en 17. We lezen over de uitrusting van een dwaze herder. Dus niet een goede herder, maar een dwaze herder. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Maar er komt ook een dwaze herder. En die krijgt zijn kans, zijn tijd. Wie de Heer Jezus niet aanneemt, valt in de hand van de boze. En in de kopers en de verkopers van de boze. En de boze, de Satan, heeft zijn herder, heeft zijn Messias, zijn Christus, de antichrist. En nou zien wij die versen 16 en 17. De Heer Jezus die heeft gezegd, ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen. De dwaze herder, naar wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien. Jezus Christus zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. De dwaze herder, hij zal het vlees van de vette dieren eten, hun hoeven afrukken. Jezus Christus zegt, laat de kinderen tot mij komen. De antichrist, de dwaze herder, jonge dieren zal hij niet zoeken. Jezus Christus zegt, ik ben gekomen om rust te geven aan de vermoeiden. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. De antichrist zal de gebrokenen niet genezen. Jezus Christus gaf de scharen te eten. De antichrist eet zelf en verzorgt niet, lezen we in die versen. Maar zelfs te midden van deze rampspoed, wanneer de boze die opperste heerschappij heeft, is er toch nog weer iets van hoop. Wat hebben we een geduldige en een genade God. En die hoop is er voor de ellendigen onder de schapen. Die mij verwachten. Erkennen dat het een woord van de Heere is. Dus in die periode toch nog iets van hoop. In die vreselijke tijd zullen er blijkbaar toch nog weer mensen zijn, nadat de gemeente is opgenomen, die al die dingen zien, die misschien wel eens iets gehoord hebben van u en van mij. En ze zullen de Bijbel uit de boekenkast pakken. Of ze zullen bij u door huis lopen en wat laat u achter als u daar niet bent. En ze zullen lezen. En er zullen dan ook nog in die periode mensen zijn die zich aan God toevertrouwen. Het zijn de martelaren uit Openbaring 6 vers 9. Onder het altaar, zij roepen om wraak. U kunt niet om wraak bidden als u vervolgd wordt. Maar in die periode zal dat wel weer kunnen. Want het is weer een bedeling van de wet. Oog om oog, tand om tand. En dan leest in Openbaring 7 vers 9. Van de scharen die niemand kan tellen. die tot geloof komen vanwege het getuigenis van de 144.000, 12.000 uit iedere stam. Dan is Israël weer de zendingsnatie, het gaat komen. Nu nog ligt dat bij ons. Wat zien we? De chaos neemt toe. De dingen in het Midden-Oosten hebben er alles mee te maken. Gods kinderen en ook het Joodse volk zullen in die vreselijke tijd meer en meer gemangeld worden. Wanneer de gemeente wordt opgenomen, breekt de hel echt los op aarde en zal de antichrist nergens doorgeremd zijn schrikbewind voeren. Maar zelfs zijn arm zal verstijven en zijn rechteroog verblinden. Dat betekent dat hij veel leed kan doen, maar toch ook nog weer beperkt zal zijn. Die vreselijke dingen die over de wereld komen. God is nog genadig. Zelfs dan nog. Vreselijke dingen komen over die mensen die Jezus niet de eer geven of gaven. 2000 jaar heeft de mensheid het evangelie kunnen horen, kunnen zien, kunnen geloven. De Heer Jezus kunnen aannemen. Hem kunnen aannemen die eigenlijk koning had moeten zijn, maar als slaaf verkocht werd. Maar wie deel heeft aan Jezus, zal niet deel hebben aan het oordeel. Dat is nu nog de tijd, genadetijd. We zijn bijeen om Gods woord te openen. Om die moeilijke dingen te horen en te overdenken. Om daarvan te leren en te getuigen. Het profetisch woord is een lamp voor de voet en een licht op onze weg. Bij het schijnsel van het licht verstaan we de tijd waarin wij leven. Wij mogen zo met elkaar het avondmaal vieren. Jezus Christus, als een lam werd hij ter slachting geleid, een slachtschaap. Wij mogen door geloof één worden met hem. Op deze wereld zullen de succestrompetten voor ons niet geblazen worden. Maar straks, wanneer het moment daar is, de hemel open gaat, dan zal er gejuich zijn bij God in het Vaderhuis. Dan zullen we voor eeuwig met hem zijn, die hier bij ons kwam. En voor ons heeft volbracht wat wij niet konden volbrengen. Gewassen door het bloed van het lam. Wat de genade u in mij bewezen. Amen.